Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in één jaar. Waar wij de volledige Bijbel lezen op één jaar tijd. Vandaag, dierbare luisteraars, zijn wij dag 8. En wij lezen vandaag Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 33. Sluit u nu pas aan of heeft u een uitzending gemist? Dat is geen enkel probleem, want alle uitzendingen kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Zoals jullie weten, lezen wij de verhalen, de boeken van de Bijbel, na elkaar. En lezen wij op hetzelfde moment ook de niet-verhalende boeken. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. Beste luisteraars, het is dag 8. En wij lezen Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 33. Wij bevinden ons momenteel in de tweede tijdsperiode, de patriarchen. En wij zijn daar onze eerste patriarch aan het volgen, Abraham. Gisteren zijn wij in het boek Job, hoofdstuk 4, beginnen lezen in het eerste betoog van Elifas, een vriend van Job, die zegt dat als deze onheil hem gebeurt, dat hij dan iets onrechtvaardig moet hebben gedaan. En vandaag lezen wij het laatste deel van dit eerste betoog, in hoofdstuk 5, en beginnen wij ook aan Jobs antwoord. Laten wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid. Met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 16. Ismaël en Hagar. Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram: "Jij weet dat de Heer mijn schoot heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Ga dus naar mijn slavin. Misschien krijg ik een zoon van haar." En Abram stemde in met Sarai's voorstel. Sarai, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar haar Egyptische slavin aan haar man Abram als vrouw. Abram woonde toen al 10 jaar in Canaan. Hij had gemeenschap met Hagar en zij werd zwanger. Toen zij dat bemerkte, begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen. Daarom zei Sarai tegen Abram: "Jij bent aansprakelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd, en nu zij ziet dat zij zwanger is, word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer moge oordelen wie van ons beiden in haar recht staat." Daarop zei Abram tegen Sarai: "Jij kunt over je slavin beschikken. Doe met haar wat je wilt." Toen begon Sarai haar het leven zo onaangenaam te maken, dat zij van haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond Hagar bij een waterbron in de woestijn. De bron die aan de weg naar Sur ligt. Hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei, ik ben weggevlucht bij mijn meesteres Sarai. De engel van de Heer zei tegen haar, ga naar uw meesteres terug en dien haar. De engel van de Heer zei ook nog tegen haar, uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken, zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn. De engel van de Heer verzekerde haar, u bent nu zwanger, u zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heer heeft u verhoord in uw ellende. Een wilde ezel wordt hij, zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand tegen hem. Al zijn broers trotseert hij. Toen gaf zij de Heer die tegen haar gesproken had een naam, Elroi. Want, dacht zij, ik heb God werkelijk gezien, en ik leef nog nadat ik hem gezien heb. Vandaar dat die put de put van Lachai Roi heet. Hij ligt tussen Kades en Beret. Toen baarde Hagar voor Abram een zoon, en hij noemde die zoon Ismaël. Abram was 86 jaar toen Agar hem Ismaël baarde. Hoofdstuk 17. De besnijdenis. Toen Abram 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei, ik ben God de Almachtige. Richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer talrijk maken. Toen boog Abram diep neer en God sprak tot hem. Dit is mijn verbond met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet langer Abram heten. Uw naam zal Abraham zijn, want ik heb uw vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken. Volken zal ik van u maken. Zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen, generatie na generatie, een altijd durend verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal ik aan u en uw nakomelingen geven, om het voor altijd te bezitten. En ik zal hun God zijn. Verder zei God tegen Abraham, u moet dus mijn verbond onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Dit is mijn verbond, dat u moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen. Alle mannelijke personen moeten besneden worden. U moet uw voorhuid besnijden. Dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze 8 dagen oud zijn, besneden worden, generatie na generatie. Dit geldt ook voor degenen die niet van uw stam zijn, maar die in uw huis zijn geboren of van vreemden gekocht zijn. Iedereen die dus in uw huis is geboren of door u gekocht is, moet besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw lichaam getekend een blijvend verbond zijn. Iedere onbesnedene, iedere mannelijk persoon die zijn voorhoud niet heeft laten besnijden, moet uit zijn stam verwijderd worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nu zei God tegen Abraham, Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen. Haar naam zal Sarah zijn. Ik zal haar zegenen. En ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij zei bij zichzelf, zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen? En zou Sarah, die 90 is, nog een kind op de wereld brengen? Daarom zei hij tegen God: laat Ismaël liever uw gunst genieten. God antwoordde: nee. Uw vrouw Sarah zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik mijn verbond sluiten, een altijd durend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken, en een groot volk zal ik van hem maken. Maar mijn verbond zal ik sluiten met Isaak, die Sarah het volgend jaar op deze tijd zal baren. Toen God dit alles gezegd had, ging hij weg van Abraham. Toen besneed Abraham zijn zoon Ismaël en allen die bij hem in huis geboren waren of die hij gekocht had, alle mannelijke personen in zijn huis. Nog diezelfde dag besneed hij hun voorheid, zoals God hem bevolen had. Abraham was 99 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Op dezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. Met hem werden ook al zijn huisgenoten besneden, degenen die in zijn huis geboren waren of die hij van vreemden had gekocht. Job, hoofdstuk 5. Blijf maar roepen. Is er iemand die je antwoordt? Is een van de heiligen je toevlucht? Geloof mij, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domoor gaat ervan dood. Mijn ervaring is, de dwaas schiet wel wortel, maar plotseling is zij er niet meer. Zijn kinderen zijn verre van veilig. Zij staan rechteloos in de poort, zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn familie. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Want de mens is geboren voor onrust, zoals de zonen van Reshef reizend opvliegen. Toch blijf ik het zoeken bij God, en bij God leg ik mijn zaak. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Hij plaatst geringen hoog en de treurende veilig. Hij verijdelt de opzet van de sterken. Hun handen voltooien het geplande niet. Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. Hun plannen falen. Bij dag stoten zij op duisternis. Zij tasten 's middags rond alsof het nacht is. Maar de behoeftigen redt hij uit hun gevaarlijke muil. De misdeelden redt hij uit de handen van de machtige. En er is hoop voor de armen. En de onrechtvaardige wordt de mond gesnoerd. Zie, gelukkig is de mens die door God wordt opgevoed. Minacht de vermaningen van de Almachtige niet. Hij verwondt, maar verbindt ook. Zijn hand slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij je redder. Zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij je van de dood. In oorlog van de slag van het zwaard. Je bent immuun voor laster. Geen onheil schrikt je af. Om honger en geweld zul je lachen. En je hoeft niet bang te zijn voor wilde beesten. Want jij hebt een verbond met de stenen van het veld. Vrede met de dieren. Vrede in je tent. Je zult je huis onderzoeken en niets missen. En je zult weten dat je kroost talrijk zal zijn. Talrijk als het gras op het veld. En je nageslacht zal talrijk zijn als het gras van het land. In kracht zul je naar het graf gaan. Als een korenschoof bij de oogst. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. neem ze in je op en denk er goed over na. Hoofdstuk 6. Jobs antwoord aan Elifas. En Job antwoordde: werd mijn verontwaardiging maar eens gewogen, en werd mijn ondergang gelijktijdig op de weegschaal gelegd, dan zou het zwaarder blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom spreek ik harde woorden. De pijlen van de Almachtige doordrenken mijn geest met hun woede. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei? Loeit de os boven een gevulde trog? Eet men het smakeloze zoutloos? Of is er smaak in het wit van een ei? Zulk eten raak ik niet aan. Zulk voedsel maakt mij ziek. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, en God mij geven wat ik hoop. Wilde hij mij maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Ik zou jubelen ondanks dit leed, dat hij mij niet wordt gebespaard, want ik heb de woorden van de Heilige niet verborgen. Wat is mijn kracht, dat ik zou wachten? En wat is mijn einde, dat ik mijn leven zou verlengen? Ben ik van steen? Is mijn vlees van ijzer? Vind ik mijn hulp niet in mijzelf? En is wijsheid van mij verdreven? De zwakkeling heeft recht op medelijden vanwege zijn vrienden. Anders is men ontrouw aan het respect voor de Almachtige. Mijn broers zijn onbetrouwbaar als een beek, zoals de stortvloed van rivieren die leeglopen. Eerst is de stortvloed donker, van smeltijs waarin de sneeuw zich verbergt. Maar die is spoorloos in de droge tijd en onvindbaar in de zomerhitte. De paden van hun wegen kronkelen. Zij gaan naar het niet en zij gaan verloren. De karavanen uit Thema keken naar hen uit. De reizigers uit Seba hoopten op hen. Zij waren beschaamd, want zij hoopten. Zij kwamen daar en waren beschaamd. Jullie zijn voor mij zoals zij, want jullie zien mijn tegenslag en zijn angstig. Heb ik soms gezegd: geef aan mij, of schenk mij een greintje van jullie rijkdom, of red mij uit de hand van een dwaas, of koop mij los uit de hand van de onderdrukkers? Leer het mij en ik zal stil zijn. Maak mij duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke woorden zijn krachtig. Maar wat beargumenteren jullie argumenten? Willen jullie mijn woorden bekritiseren? Zijn zij als hopeloze woorden in de wind? Jullie zouden zelfs een wees laten struikelen en je vriend verkopen. Ik vraag met aandrang, luister nu eens. Ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Ga terug, ik smeek jullie, laat er geen onrecht zijn. Ja, ga opnieuw terug, want mijn oprechtheid is aanwezig. Ligt er kwaad op mijn tong? Kan mijn gehemelte niet onderscheiden wat goed is? Spreuken, hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 33. De wijsheid roept. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat, en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken van de straten staat zij te roepen, bij de ingangen van de poorten. In de stad verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, beminnen jullie het onverstand, en vinden de spotters genoegen in hun spot, en zijn de dwazen afkerig van kennis. Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten. Omdat jij, toen ik riep, hebt geweigerd. Omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg. omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik om jouw rampspoed lachen, zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt. Wanneer de schrik je overvalt als een onweer, jouw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis je overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen. Omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben verworpen. Daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 8 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 16 en 17, Job hoofdstuk 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 33 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Om ons de zelfbeheersing van de rechtvaardige en zijn extreme gematigheid te leren, staat geschreven. Na 10 jaar gewoond te hebben bij Abraham haar man in het land Kanaan. Als deze tijdsperiode wordt genoemd, is dat niet zonder reden. Het is zodat wij kunnen weten hoeveel jaren de rechtvaardige deze onvruchtbaarheid heeft doorstaan, zonder te mopperen. En een zelfbeheersing heeft getoond die boven alle passies uitstijgt. Het is ook om iets anders te leren. Wanneer de schrift toevoegt, na 10 jaar gewoond te hebben bij Abraham, haar man, in het land Kanaan, gaat het niet om de tijd van hun samen zijn, maar alleen om de tijd die zij in het land Kanaan doorbrachten. Waarom is dat? Omdat God bij hun aankomst in het land Kanaan in zijn goedheid zegt, ik zal dit land aan uw nageslacht geven. Vervolgens hernieuwt hij deze belofte meerdere keren, om ons, mijn geliefden, te doen begrijpen dat ondanks het interval dat God heeft ingesteld voordat hij deze beloften vervult, de geest van de patriarch niet verstoord werd. En hij heeft de menselijke redeneringen niet boven de goddelijke woorden geplaatst. En de schrift zegt, nadat zij 10 jaar samen in het land Kanaan hadden gewoond, kijk wat een moed, wat een wijsheid. Kijk ook hoe de Heer geduldig is. En het uitstel gebruikt om hem meer roemrijk te maken. Want als hij dienaren heeft die hij bijzonder koestert, stelt hij zich niet tevreden met hun gunst, maar bekleedt hij hen met glorie. Om hun geloof in het oog van allen te laten schitteren. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van ons programma vandaag. Morgen zijn wij dag 9 en dan lezen wij in Genesis hoofdstuk 18 en 19, Job hoofdstuk 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5.